luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen allemaal. Er is hier nog een plek. Daar is nog de beste plek in de zaal, naast mevrouw. Dus voor degenen die het aandurven. Nogmaals hartelijk welkom in de eredienst van de Calvary Chapel. Ik zei net vanmorgen tegen Martien dat de laatste zomer voor COVID hadden we ook Calvary Chapel Light. En volgens mij zaten we hier met een man of 20 en misschien zelfs nog in een kring. En ja, nu ik in de zaal kijk, is het gewoon anders. Laat ik het zo zeggen. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Stan Marinissen. Ik mag vandaag het woord met jullie openen. Dus ja, ik vind het fijn om het weer te mogen doen. En ja, het is gewoon een grote zegen. Oké, bij de aankondiging van dit driedelige preekserie had ik in een WhatsApp-berichtje gevraagd wat de verklaring van God over zichzelf in Exodus 3 te maken heeft met Jezus Christus. En uit een aantal gesprekken die ik afgelopen zondag had na de preek, is gebleken dat dit berichtje in WhatsApp deze mensen aan het denken had gezet. Niet wetende waar ik hiermee naartoe wilde gaan. En mijn hoop met dit bericht was om jullie te prikkelen. Om jullie nieuwsgierig te maken. En dat is me in ieder geval met deze paar mensen gelukt. Mijn doel was dat jullie in Exodus 3 gingen lezen. Om die vraag te kunnen beantwoorden. Of op zijn minst om hierover na te gaan denken. Wat heeft de verklaring van God in Exodus 3 te maken met Jezus Christus? God verklaart in Exodus 3:14 aan Mozes dat hij ik ben die ik ben is. Met andere woorden, God is de enige echte uit zichzelf bestaande levende God van de Bijbel. Er is geen ander. En dit had ik in deel 1 afgelopen zondag iets meer uitgediept. Jezus verklaarde hetzelfde over zichzelf in Johannes hoofdstuk 8 vers 58. Toen Jezus zei dat voordat Abraham 2000 jaar daarvoor tot stand was gekomen, bestond Jezus. Hij zei dit. Jezus zei, ik verzeker u, voordat Abraham er was, was ik er. Ik ben. Niet gelovigen beweren dat Jezus nooit van zichzelf heeft gezegd dat hij God is. Maar dat is gewoon niet waar. Als je de Bijbel kent en als je weet hoe je moet zoeken, dan heeft hij wel degelijk gezegd dat hij God is. Misschien niet expliciet in de woorden van, hey, kijk, ik ben God, maar hij heeft het wel bekendgemaakt. En daarmee zegt hij dat hij de levende God van de Bijbel is en dat hij gewoon gelijk is aan God de Vader. Dit is dan ook een doel van het Johannes-evangelie. Elk evangelie heeft een bepaald doelgroep. En Johannes heeft ook zijn doelgroep en Johannes heeft dan ook een doel voor ogen waarmee hij zijn evangelie heeft geschreven. Johannes laat ons dit zien, hè, dat Jezus God is, onder andere door de titel Zoon van God te gebruiken om Jezus te beschrijven. 10 keer zien we deze titel van Jezus in het Johannes-evangelie. Johannes de Doper noemt Jezus de Zoon van God. Nathanael, Jezus zelf tot 5 keer toe. Martha, de Joden die hem tot de dood hebben veroordeeld, en ook Johannes de Schrijver noemt Jezus de Zoon van God. Nou, waarom was dit toen voor zijn lezers 2000 jaar geleden belangrijk? En waarom is dit anno 2025 voor jou en voor mij belangrijk? Waarom is dat nog steeds actueel? Nou, gelukkig hoeven we niet te gissen, want Johannes geeft ons daar het antwoord op. In Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31 zegt Johannes dit. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Johannes geeft hier zijn motivatie om zijn evangelie te schrijven. En dat is dat de lezer tot een levend geloof zal komen in Jezus Christus. Dat Hij de Christus is, de lang verwachte Messias van Israël, de Zoon van God, de Ik Ben. En door met heel je hart, ziel, kracht en verstand in deze Jezus te geloven, zal je het leven hebben, gegarandeerd. In zijn naam. Het eeuwige leven, waar we het vorige week ook over hadden, in zijn vaders huis. Nou, Johannes gebruikt hiertoe de tekenen die hij voor ons heeft opgeschreven. Deze tekenen zijn sowieso van een bovennatuurlijke aard. Het zijn wondertekenen. Maar Johannes gebruikt hier een woord dat eerder duidt op een bewijsteken. Deze tekenen kan je zien als een soort legitimatiebewijs. En met andere woorden, de tekenen van Jezus die Johannes vastlegt, hebben als doel het bewijzen dat Jezus daadwerkelijk de Christus is, de Zoon van God. Ik ben. Nou, nu is het aan jullie om deze bewijstekenen in dit evangelie te gaan ontdekken. Het zijn er 7. Ik kreeg van de week trouwens wat berichtjes, want ik had vorige week ook een oproep gedaan om de 7 Ik Ben verklaringen van Jezus op te gaan zoeken. En ik kreeg wat berichtjes terug naar aanleiding van die oproep met foto's van handgeschreven aantekeningen van hey, ik heb ze gevonden. En dat bemoedigt mij natuurlijk enorm en ik ben trots op jullie die dat hebben gedaan. Dus doe dat deze week ook of vandaag. Nou, het doel van God en van Johannes met het evangelie is dat de lezer het leven, het eeuwig leven zult hebben in Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. En dit eeuwig leven is niet, het is niet zuiver toekomstig. Vaak denken wij aan het eeuwig leven, oh dat komt in het hiernamaals. Maar het is niet alleen toekomstig, na de dood of met de opname. Dit eeuwig leven bestaat nu al. Jezus zei dat hij gekomen was opdat de zijnen leven zouden hebben en overvloed. En dat overvloed, dat is geen welvaartsevangelie uitspraak, maar het spreekt van geestelijke overvloed hier en nu al. In zijn hoge priesterlijk gebed tot God de Vader in Johannes 17 zei Jezus dit. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is nu actueel. We hoeven daar niet op te wachten. Dus als jij een belijdend christen bent en je ervaart geen leven en overvloed, lees biddend, zelfs smekend, het Johannes-evangelie. En lees het niet alleen, gehoorzaam wat Jezus jou persoonlijk erin gebiedt. Dan zal je leven en overvloed ervaren, gegarandeerd. En jij die nog niet met heel je hart gelooft dat Jezus de Christus is, de Messias, de Zoon van God, de grote Ik Ben, dan is vandaag jouw dag. Dan is vandaag jouw geboortedag en dat kan je elk jaar opnieuw weer vieren. Dan heb je 2 verjaardagen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 6, nu is het die gunstige tijd. Nu is het de dag van het heil, de dag van de redding. Nou, met dit als achtergrond laten we de tekst van vandaag met elkaar lezen. Johannes 14, 1 tot en met 6. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In deel 1, afgelopen zondag, had ik kort iets verteld over wat Jezus tijdens een ruzie met de ongelovige Joodse religieuze leiders had gezegd. En wat Jezus tegen hun zei. Dus laten we kijken naar een heel klein stukje van het gesprek. Het is maar 1 vers. En Jezus spreekt hier dus tegen deze ongelovige Joodse religieuze leiders. Ik noem ze even de haters. De duivel, Jezus zegt het tegen hun, de duivel is uw vader. En wat uw vader wil, wilt u ook graag doen. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar. Hij is de vader van de leugen, tot zover. Jezus noemt de duivel, de Satan, de vader van de leugen. Wat simpelweg betekent dat de leugen of het liegen ooit is begonnen bij de duivel. De duivel heeft het uitgevonden. En zoals Johann Sebastian Bach bekend staat als de vader van muziek. Of Johannes Calvin de vader van het protestantisme. Of Robert Oppenheimer de vader van de atoombom. Bekend is. Zo is de duivel de vader van de leugen. En wat ik door de jaren heen heb geleerd, zowel uit Gods woord, maar ook uit persoonlijke ervaring, is dat Satan er voornamelijk op uit is om leugens te verspreiden, om de mensheid van de waarheid van God en over God te onthouden of af te houden. Dat is zijn doel. Hij wil niet dat Gods kroon van de schepping, de mens, tot geloof gaat komen in Jezus Christus. Dus hij haalt alles uit de kast om allerlei leugens de mensheid voor te houden. Laten we kijken naar hoe Satan optreedt wanneer hij voor het eerst in de Bijbel onder de mensen op het toneel komt. We zien dat in Genesis hoofdstuk 3, 1 tot en met 5. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Tot zover. De Bijbel leert ons dat het directe gevolg van het eten van de vrucht van deze boom is dat Adam en Eva geestelijk storven. Stierven. Dankjewel. Wie zei dat? Ja, natuurlijk René. Dankjewel. En Ferry. Dankjewel René. En Ferry. Dat zij stierven, geestelijk. En dat wil zeggen dat zij gescheiden werden van God. Dus gescheiden van God. En van die intieme relatie en die fellowship die zij tot op dat moment met God hadden. Zij werden verbannen uit Gods aanwezigheid. Dit is de geestelijke dood en de toestand van elk mens die sindsdien geboren is. Dus elk mens die geboren is, volgens mij zijn we hier allemaal geboren, die is in deze dode geestelijke toestand geboren. En alleen de geestelijke wedergeboorte brengt leven. Oftewel, het herstelt die intieme relatie en fellowship tussen God en de mens. En alleen Jezus Christus heeft dit voor de mens mogelijk gemaakt. Uiteindelijk zijn Adam en Eva ook fysiek, lichamelijk zijn ze ook gestorven, weliswaar zo'n 900 jaar later. Dus het eerste dat wij Satan in de Bijbel zien doen, is liegen. Hij liegt. Liegen over God en liegen over de gevolgen voor de mens als zij God niet gehoorzamen. En vandaag de dag zegt hij, wel nee joh. Natuurlijk is Jezus niet de enige weg naar de hemel. Dat is veel te nauw, het is veel te bekrompen, het is veel te intolerant. En voor ons is het makkelijk, denk ik, om Eva te veroordelen, omdat wij het verhaal kennen. Maar zij wist op dat moment niet wat er gaande was. Zij werd in al haar onschuld misleid. En vervolgens werd ze verleid. Er werd tegen haar gelogen zonder dat zij het doorhad en ze trapte erin. En de rest is history. En kijk, Satan is hierin meesterlijk. Hij is leugenaar per sang. Hij is de ras-echte leugenaar. Satan heeft de kunst van het liegen geperfectioneerd. En vandaar dat Jezus hem niet zomaar de vader van de leugen noemt. En waar wij ook als christenen rekening mee moeten houden, is dat wanneer Satan ons de leugen voorhoudt, het ook niet overduidelijk is dat er tegen ons gelogen wordt. En dat is het venijnige ervan. We hebben het heel vaak simpelweg niet door. De Bijbel leert ons dat Satan listig is. Hij is sluw. Hij is trouwens 1000 maal slimmer, misschien nog wel meerdere malen slimmer dan wij. Hij is een strateeg. Hij beschikt over geheime informatie over ons. Hij observeert ons. Hij bestudeert ons. Hij weet meer over ons dan de geheime dienst over ons weet. Meer dan Big Brother. Hij bouwt een dossier over ons op. En hij gebruikt deze informatie tegen ons. Ik was van mijn 12e, toen was ik zo klein. Ik was van mijn 12e tot ongeveer mijn 15e levensjaar blootgesteld aan het evangelie. En ik zeg blootgesteld omdat ik gewoon meeging met mijn ouders naar de kerk. Ik ging naar verschillende kerken. Ik zat ook op verschillende jeugdgroepen enzovoort. En omdat ik daaraan blootgesteld werd, had ik het een en ander van het christelijk geloof meegekregen. En met mijn verstand dacht ik wat de Bijbel over Jezus leerde wel te kennen. Ik dacht, nou ja, dat weet ik allemaal wel. Maar ik leefde er niet naar. Ik nam de informatie op, maar ik deed er verder niks mee. Ik was een naamchristen. Ik was een kerkganger. En vanaf mijn 16e levensjaar haakte ik compleet af. En toen ik een jaar of 23 was, was ik totaal niet bezig met de dingen van de Heer. Ik wilde veel geld verdienen. Ik wilde status. En ik was continu aan het brainstormen met vrienden hoe wij rijk zouden kunnen worden. Ik stond ermee op met die gedachten. Ik ging ermee naar bed. En in die periode kwam ik in aanraking met mensen op mijn werk. Dat waren collega's die heel erg gericht waren op carrière, op succes, hè, op het rijk worden. En deze mensen hadden daar hun ideeën over, hun filosofieën. Ze hadden zelfs boeken en allerlei zelfhulpdingen tot zich genomen om daarin beter van te worden. En ze hadden dus ontdekt hoe zij meer succesvol konden zijn. Ja, en dan ben je daar als 23-jarige heel ambitieus. Dan kom je daar in zo'n milieu terecht en dan denk je van, wauw, dat wil ik ook. Ja, dus ik kreeg van deze collega's boeken. Ik kreeg cassettebandjes. Sommigen van jullie weten niet eens wat dat zijn. Noem het even mp3'tjes of iets dergelijks. Nou, ik kreeg cassettebandjes van bepaalde succesgoeroes. En ik begon me daarin te verdiepen. En het was super boeiend. En het leek ook allemaal te kloppen. En toen ik echt thuis begon te raken in de leer van deze goeroes, kwam ik tot de ontdekking dat hun leer overeenkomsten had met mijn opvatting van het christelijk geloof. En dat bevestigde in mij alleen maar dat het goed was. Gevoelsmatig was dat gewoon goed. Alleen, deze goeroes beweerden dat hun leer eigenlijk niets met Jezus Christus te maken had. He, de God van de Bijbel. Maar het werkte wel. Dus ik was heel pragmatisch. Nou, het werkt, dus ik ga gewoon door in die richting. Maar door hun leer na te volgen merkte ik dat ik inderdaad enerzijds meer succesvol werd in de zakenwereld. De cijfers die logen er niet om. Maar iets begon aan me te knagen. Ik proefde steeds meer en meer succes. En ik wijdde dat toe aan de leer van deze goeroes. Ik geloofde daar ook echt heilig in. Want het werkte, nogmaals. Alleen begon ik op een gegeven moment alles wat ik over het christelijk geloof wist of dacht te weten in twijfel te trekken. Ik trok echt alles wat ik geleerd had in twijfel. En enerzijds zag ik het succes, maar anderzijds zag ik dat het wel ten koste ging van mijn prille overtuiging van wat ik geleerd had over Jezus en de Bijbel. En ik raakte hierdoor ontzettend verward. Ik had er was een soort innerlijke oorlog gaande in mijn ziel. Er was een tweestrijd. En ik ervaarde zoveel onrust in mezelf. Maar ik wist niet waarom. Want ik behaalde al mijn targets. Ik haalde die grote klanten binnen. Dus waarom was ik ineens zo onrustig? Waarom was ik zo verward? Nou, wat me uiteindelijk in die periode heeft geholpen, is dat God mij dingen van zichzelf liet zien waar ik absoluut niet omheen kon. En beetje bij beetje werd het mij duidelijk dat ik dus niet op het goede spoor zat met die goeroes. En want één ding dat altijd bij me was gebleven, en daar ben ik voor eeuwig dankbaar voor, was iets dat mijn jeugdleider op een keer tegen me had gezegd. Hij zei, verwarring komt niet van God. Verwarring komt niet van God. Satan hield mij in de gaten. En niet Satan persoonlijk, even voor de duidelijkheid, want zo'n grote speler ben ik niet. Maar een van zijn demonen die hij op mij heeft gezet. Hij observeerde mij. Hij observeerde mij waardoor hij te weten kwam dat ik succesvol en rijk wilde worden. En omdat hij dit van mij wist, wist hij ook welke leugen hij voor moest houden om mij uiteindelijk van God af te houden. Of hij trachtte dat te doen. En prijs de Heer, want het is hem niet gelukt. En het is alleen maar dankzij de weg, de waarheid en het leven die mij bij de kraag greep en zei, nu ben je van mij. En hij heeft mij gered. Had ik zijn leugen in die periode van zo'n 3 jaar lang door? Nee, absoluut niet. Hij was mij veel te slim af. Maar uiteindelijk ben ik tot de waarheid gekomen. De waarheid over God. De waarheid over Jezus. De waarheid over de Bijbel. En wat ik net zei, uiteindelijk heeft Jezus de weg, de waarheid en het leven. Heeft Jezus de weg, de waarheid en het leven over deze leugen gezegevierd. Ik kwam tot kennis der waarheid. Jezus heeft mij gered. En nu ik wedergeboren ben, wandelend in de waarheid, vervuld met de Geest, de Heilige Geest, vervuld met de Geest der waarheid, waarschuwt mij God met deze woorden. 1 Petrus 5. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Ondanks dat ik Gods kind ben, en ondanks dat God in het vers hier voor mij verzekert dat hij voor mij zal zorgen, moet ik weerstand bieden tegen onder andere de leugen van de duivel. En de meest effectieve manier om weerstand te bieden tegen de leugen is om in de waarheid te blijven. De waarheid van vastheid in het geloof. De waarheid die Jezus is. De waarheid van de Bijbel is een objectieve, absolute waarheid. Er zit niets relatiefs aan de waarheid van de Bijbel. En absolute waarheid wordt gedefinieerd als de onbuigzame realiteit van vaststaande, invariabele, onwijzigbare feiten. Nogmaals, de onbuigzame realiteit van vaststaande, invariabele, onwijzigbare feiten. Het is bijvoorbeeld een vaststaand, invariabel en onwijzigbaar feit dat 2 plus 2 4 is. Toch? Wat zeg je? Ja, oké. Maar het is wel een feit. Het is waarheid. Een andere is dat de fysieke dood ook bestaat. Het is een onmiskenbaar onderdeel van het menselijk bestaan. We gaan allemaal dood. Op basis hiervan kan niemand mij wijsmaken, ook Henk niet, dat 2 plus 2 iets anders kan zijn dan 4. Nee, gek, grappig. Dat 2 plus 2 iets anders kan zijn dan alleen 4. Of dat de fysieke dood niet echt is. Nee, De objectieve, absolute waarheid laat dit soort onzin simpelweg niet toe. En dus ook waar het gaat om de absolute waarheid over wie Jezus Christus is, kan niemand terecht en naar waarheid zijn of haar eigen interpretatie van Jezus Christus creëren. Mensen proberen het, ze doen het elke dag, maar het is gewoon niet waar. Jezus is wie hij is de ik ben, punt uit. Laten we de tekst lezen, die we vandaag gaan, behandelen, sorry. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus moet zijn discipelen op dit moment, in deze context, ervan verzekeren dat hij hun op dit moment toch wel echt de waarheid vertelt. En ze waren helemaal ondersteboven van het feit dat Jezus zei dat hij weg zal gaan en dat zij niet met hem mee mogen. En daarom de nadruk, als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Dus de achtergrond en de context waarin Jezus dit tegen zijn discipelen zegt, dat heb ik in de vorige sessie al behandeld, of vorige deel. Dus ik ga daar vanmorgen niet verder op in. Wat ik wel ga doen is gewoon met vers 6 door. En vers 6 zegt nogmaals, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Afgelopen zondag hebben wij gekeken naar het gedeelte ik ben de weg. Vanmorgen gaan we slechts een paar facetten bekijken van de veelzijdige en de diepe waarheid van ik ben de waarheid. Nou, alhoewel wij dit vers mogen citeren, dit hele vers, wanneer wij met ongelovige mensen praten over Jezus, zegt Jezus dit niet tot ongelovige mensen. Jezus praat hier met zijn 11 discipelen. En ik geloof vanuit de context dat Jezus dit zegt om zijn verwarde volgelingen gerust te stellen. In vers 1 begint Jezus met de woorden, laat uw hart niet in beroering raken. Deze discipelen, die 3 jaar lang dag in en dag uit met Jezus optrokken, waren op dit moment zeer verontrust. En ze waren verward, zij zagen het niet meer zitten. Ze wisten niet wat ze nu wel of niet konden geloven. Dit omdat Jezus hun verwachting van het werk van de Messias totaal overhoop gooide. En door te zeggen dat hij weggaat en dat zij niet mee mogen. Ze hadden een hele andere verwachting van Jezus. En nu gooit Jezus ineens alles overhoop. Alles waar zij in vertrouwden, dat viel in 1 keer weg. En enerzijds kregen zij van Jezus dus de waarheid te horen over wie hij was. Over zijn koninkrijk, over God de Vader, over de hemel, over de hel, enzovoort. Anderzijds werden ze dagelijks door de haters geconfronteerd met leugens over wie Jezus is. En de enige reden waarom zij al die tijd bestand waren tegen de leugens, was omdat Jezus constant bij hen was om hun de waarheid voor te houden. Hij is de waarheid. Maar nu vertelt Jezus dat hij weggaat. Dat hij teruggaat naar de Vader, dat hij naar een plaats toe gaat waar zij nog niet nu naartoe kunnen gaan. Dus het enige waar deze discipelen aan konden denken was dat Jezus hun nu zou verlaten. En daarover raakten zij zeer verontrust en verward. Zij raakten in paniek. Ze begrepen er helemaal niks van. Ze begrepen niet wat Jezus aan het doen was. Ze begrepen niet wat God aan het doen was. Wat voor werk God aan het doen was. Ze begrepen Gods werk gewoon niet. Hun geloof was echt verbrijzeld als het ware. En omdat Jezus precies wist wat er door hun hoofd heen ging, begon Jezus hun hier in hoofdstuk 14 te troosten. En één heel belangrijk onderdeel van die troost is dat Jezus van zichzelf zegt, ik ben de waarheid. Nou, het is een onomstotelijk feit dat wij elke dag 24/7 honderden leugens voorgehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwsmedia of social media. Facebook, Instagram, TikTok, X, noem het maar op. Denk aan hoe wij dagelijks gebombardeerd worden met de leugens via deze media. Wat dacht je van teksten van de hedendaagse seculiere muziek? Ik zeg niet dat alles even slecht is, maar er zit heel veel slechte dingen tussen. Of wat er op televisie of op Netflix allemaal te zien is. Of sterker nog, hoe pornografie liegt over de seksualiteit van de mens. Wat God gemaakt heeft, geschapen heeft. Veelal wordt vrijblijvende seks verheerlijkt. Het is goed om hoererij te plegen, zegt de wereld. De Bijbel noemt trouwens elke vorm van seks buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw hoererij. De ongelovige wereld normaliseert dit. De ongelovige wereld promoot dit. En dit wordt ons continu voorgehouden in de media. Het is goed om losbandig te leven. Het is stoer om misdrijven te plegen. Het is cool om je ouders, je docenten, de politie niet te respecteren. Het is oké om te sjoemelen met je belastingaangifte. Of om mensen op te lichten. Vrouwen en meisjes zijn niet waardig. En je hoeft ze niet te respecteren. Nee, ze zijn lustobjecten. Vrouwelijke honden, even netjes gezegd. Het is beter om eerst samen te wonen voordat je trouwt. Want voordat je een auto koopt, neem je toch ook een proefritje? Sterker nog, het is gewoon beter om niet te trouwen. En dit is slechts een heel klein greepje uit die leugens. En hoe meer je jezelf blootstelt aan deze leugens, hoe minder je gevoelig wordt voor deze leugens. En hoe groter het gevaar is dat je deze leugens gaat geloven en erdoor beïnvloed en bepaald zal worden. En ongemerkt kom je op die plaats terecht waar je niet meer kan onderscheiden of iets een leugen is of niet. Dit is de wereld waarin wij leven. Het is antichrist. En het is te verwachten dat wij in dit wereldsysteem alleen maar met de leugen te maken krijgen. En want het is onder de invloed van de vader van de leugen. De wereld is zijn domein. Nou, helaas beperkt de Satan niet alleen het wereldsysteem als enig gebied waarin hij zijn leugens verspreidt. Ook houdt de Satan ons in de kerk zijn leugens voor. Moet je kijken naar wat Paulus aan de christenen in Korinthe schrijft. 2 Korinthe 11 vers 3. Ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Kijk, als Satan er niet in slaagt om ons te misleiden en verleiden met de leugens van de wereld, waar hij trouwens meesterlijk in is, waar ook wij in trappen, dan zal hij ons leugens voorhouden die met de kerk te maken hebben, die met het christendom te maken hebben. Iemand had ooit gezegd dat toen Satan de kerk van Jezus Christus niet van buitenaf kon verwoesten, werd hij lid van de kerk. Denk bijvoorbeeld aan alle valse leer die rondgaat in het christendom. Volgens Jezus is Satan een mensenmoordenaar. En waar hij ons niet zo gauw lichamelijk zou mogen vermoorden, gelukkig, is hij continu bezig om ons geestelijk te doden. En dit doet hij onder andere door ons leugens voor te houden. Om ons van de waarheid van God en over God af te houden. Ook in de kerk doet hij dat. En zoals hij tegen Eva zei, is het echt zo dat God gezegd heeft? Met andere woorden, God meent het niet echt. Het staat wel in de Bijbel, maar dat geldt echt niet voor jou. Jij bent een uitzondering. We leven uiteindelijk in de bedeling van de genade, dus maak je het niet druk. Het is oké. Of Ja, dat staat wel in de Bijbel, maar we leven nu wel in het jaar 2025 en alles is nu anders. Je moet met de tijd meegaan. Nou, één zo'n leugen die vaak voorkomt, is dat zelfs belijdende christenen niet per se hoeven te trouwen. Dat is een leugen die vaak voorkomt in de kerkelijke wereld. En dat seks buiten het huwelijk acceptabel is voor God. Die leugen wordt ons voorgehouden. Dat wordt zelfs in sommige kringen beaamd. Maar is dat waarheid? Beaamt Jezus Christus dit? Of is dit een leugen die zich voordoet in de kerkelijke wereld? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat je met een medegelovige getrouwd moet zijn voordat je seks mag hebben of dat je samen mag wonen? Waar Satan onder de christenen ook veel succes mee boekt, is het volgende. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, 3 dat als wij ontvankelijk zijn voor Satans verleiding, voor zijn leugens, dat onze gedachten bedorven worden. En misschien vraag je je af, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Want wij hebben toch de Heilige Geest die in ons woont, de Geest der waarheid. Yes, amen. En trouwens, voor de duidelijkheid, Satan kan niet onze gedachten lezen. Absoluut niet. Maar hij bestudeert ons, hij observeert ons. Dus hij heeft ons door aan de hand van wat wij zeggen, aan de hand van wat wij doen. Hij weet niet wat er in ons hart afspeelt. Nou, zoals ik eerder al zei, worden wij door Satan geobserveerd. En stel dat ik van iemand regelmatig mailtjes ontvang, waarin die persoon zijn of haar onvrede over mijn persoon of over de gang van zaken binnen de Calvary Chapel uit. En dan zijn elke keer zijn het gewoon 3 of 4 kantjes. Als ik deze mailtjes dan met Marnie deel, als ik aan de keukentafel zit, dat doe ik trouwens niet om haar te beschermen, maar als ik deze mailtjes met Marnie deel en als ik daar met haar over praat en ik dan mijn frustraties uit over deze persoon, ik spreek ze uit, hij ziet wat ik doe, dan haakt Satan erop in en zal mij en zal Marnie allerlei leugens gaan voorhouden over deze persoon. En hoe meer ik er met Marnie over praat, hoe meer argwanend en hoe meer gefrustreerd wij allebei kunnen raken en hoe meer leugens wij vervolgens voorgehouden zullen worden over deze persoon, over deze situatie. En dit doet Satan met opzet. En zodat wij die persoon zullen gaan zien als een vijand in plaats van iemand waarvoor Jezus Christus aan het kruis is gestorven. Door uiting te geven aan mijn onvrede over deze persoon, geef ik Satan dus de ruimte om mijn leugens over die persoon voor te houden. Waardoor mijn gedachten over die persoon bedorven kunnen worden. Waar ik die persoon wellicht in het verleden eerst blindelings kon vertrouwen, vertrouw ik hem nu voor geen meter meer. Waar ik die persoon voorheen misschien altijd het voordeel van de twijfel gaf, zie ik nu alleen maar het allerergste in hem of haar. En de vraag is dan, bevordert dit de eenheid in nu de Calvary Chapel? Bevordert dit de onderlinge liefde, de genade, de verdraagzaamheid, het geduld? Wordt Jezus hierin en hierdoor verheerlijkt? Absoluut niet. En dat is juist de bedoeling van Satan, om verdeeldheid te brengen. Om Jezus en het christendom in discrediet te brengen. Om onze relaties kapot te maken zoals hij dat met God en Adam en Eva deed. Dus in plaats van dat ik mijn frustraties tegen Marnie uit, waardoor ik Satan echt de ruimte geef om het nog erger te maken, kan ik beter voor die persoon en voor die situatie op mijn knieën gaan. Kan ik beter voor die persoon gaan bidden. En dit is dan hoe wij bestand kunnen worden tegen de leugens van Satan in zo'n situatie. En dit is maar 1 situatie. Er zijn er duizenden. En ten eerste doe ik er goed aan om in de waarheid te wandelen door voor deze persoon te bidden. Als jullie in zo'n situatie zitten, we hebben hier allemaal mee te maken, Bid dat God jouw hart richting die persoon verandert. Stap 1. Bid dat God jouw hart richting die persoon verandert. Bid dat God jou zijn hart voor die persoon zal geven. Bid dat waar die persoon gelijk heeft over jou en over de situatie, dat God het jou laat zien. Altijd eerst hand in eigen boezem steken. Nooit meteen defensief te werk gaan. Altijd, Heer, help me. Is het een blinde vlek? Laat mij alstublieft zien als ik fout zit. Als de situatie fout is. Bid dat waar die persoon ernaast zit over jou of over de situatie, dat God het hem of haar laat zien. Het werkt aan beide kanten. Bid dat God jou helpt om je te concentreren op de dingen die waar zijn over die persoon. En wat is waar over die persoon? Hij of zij is vrijgekocht door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Hij of zij is net als jou een werk in uitvoering. God is een werk in hem of haar begonnen en zal het tot volleinding brengen, net zoals bij jou. Hij of zij is Gods kind en dienaar en uiteindelijk is hij of zij, noem het even, Gods probleem. Hij of zij is door God in jouw leven geplaatst. Het is heel belangrijk. Hij of zij is door God in jouw leven geplaatst om jou te heiligen. Om jou meer als Christus te laten worden. En dat vind ik zo mooi van het huwelijk. God brengt totaal andere mensen samen die volgens de wereld op een gegeven moment uit elkaar gaan, want het lukt niet meer. Maar God wil juist dat we bij elkaar blijven om ons te heiligen doordat we elkaar schuren en schaven. Dus God brengt dat soort mensen in je leven om je te heiligen, om je meer als Christus te laten worden. En God verwacht en vereist van jou en mij om in zo'n situatie 1 Korinthe 13 de hemelse liefde toe te passen op deze persoon. Luister, dit is maar één ding, hè? Dit is maar één ding dat we kunnen doen en horen te doen om in de waarheid van Christus te blijven. Dan nog even een kanttekening. Het is trouwens altijd goed, het is ook noodzakelijk, om God in alles continu te vragen om jou alleen de dingen te laten zien die waar zijn. Ik bid dat elke dag. Heer, laat mij vandaag alsjeblieft alleen dingen zien die waar zijn. En zijn antwoord krijgen op dit gebed begint met het biddend lezen van Gods woord, de Bijbel. Als we dit nalaten en niet in de waarheid wandelen, niet de waarheid van het woord ernstig zoeken en gehoorzamen, dan zal de Heer ons ook niet dingen laten zien die waar zijn. En als gevolg raken onze gedachten bedorven. Nogmaals dit. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Kijk, de vijand moet bloedserieus genomen worden en om die reden krachtig worden weerstaan door het geloof. Het bieden van weerstand aan de duivel is een serieuze zaak en het vereist vastigheid in het geloof. Weerstand bieden aan de duivel, vast in het geloof, ziet er praktisch heel eenvoudig uit. Blijf in de waarheid wandelen. Blijf de waarheid leren kennen, steeds meer en meer. Blijf de waarheid eigen maken. Blijf de waarheid gehoorzamen, dat is een hele grote. Blijf de waarheid gehoorzamen en blijf de waarheid doorgeven aan anderen. Zoals Paulus aan het begin van de Romeinenbrief zegt, dat hij zo graag naar Rome toe wil komen om die wederzijdse opbouw, die wederzijdse zegen. Als ik iets met iemand deel, dan kan de ontvanger daardoor gezegend raken, opgebouwd, bemoedigd. Ik tegelijkertijd ook. Het is nooit een one-way street. En God zal nooit bij mij in het krijt staan. Oh Stan, je hebt dit gedaan. Ja, oké, nu verwacht ik iets. Nee, hij geeft me altijd meer dan ik kan geven. Dus blijf altijd de waarheid ook doorgeven aan anderen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Als je God hierin niet gehoorzaamt, zullen er altijd gaten en breuken zitten in jouw defensie. Dan zal de deur altijd openstaan voor de leugen. En dan zal je helaas geen onderscheidingsvermogen hebben met alle gevolgen van dien. Kortom, en tot slot, wij moeten Satan weerstand bieden. Wij moeten hem niet zijn gang laten gaan met onze gedachten. Wij moeten elke foute gedachte, elke leugen gevangen nemen. Met andere woorden, op het moment dat een foute gedachte of leugen in je gedachten opkomt, maak de bewuste keus om het niet op je in te laten werken. Maar dat je het juist onderwerpt aan de waarheid van Jezus Christus. In mijn counselinggesprekken stel ik vaak een vraag. En de vraag is dit: wie heeft het meeste invloed op jou? Denk er even over na. Wie heeft het meeste invloed op mij, op Stan? Sommige mensen die zijn heel vroom. Ah ja, God natuurlijk. Weet je, maar het antwoord is: ik heb het meeste invloed op mij. Dat gesprek dat continu in mijn kop omgaat, hè, dat innerlijk gesprek, dat draait gewoon continu door. Vanaf het moment dat ik opsta, totdat ik mijn ogen dicht doe en in slaap val, is dat gesprek in mijn hoofd gaande. En het is juist zaak, wat Paulus ons hier leert, om dat gesprek te onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Heere, wat moet ik doen in deze situatie, met deze gedachten, om u hierin te gehoorzamen? Onderwerp het aan Christus en wees daarin gehoorzaam. De hamvraag. Welke leugens worden jou voorgehouden? Het zijn leugens in de wereld, het zijn leugens in de kerk. Aan welke leugens heb jij gehoor gegeven? Door welke leugens ben je misleid en verleid? Door welke leugens ben jij op dit moment verward? Of in ontroering gebracht? Wordt er tegen jou gelogen over wie God is? Wordt er tegen jou gelogen over wie Jezus is? Of over de Bijbel? Of over de kerk? Ik heb daar soms echt moeite mee. Ik krijg soms ook gedachten in mijn hoofd. Van Stan, je hebt je hele leven achtergelaten in de stage. Je hebt je leven gegeven voor de Heer, voor de kerk, om zijn zendeling te zijn, om een pionier te zijn hier in Nederland, bla bla bla. En nu zit je in zo'n situatie. Is die God wel goed? Heeft hij wel gezegd dat? Weet je, en dan moet ik weerstand bieden. Ik heb die momenten. Ik weet dat jullie die ook hebben. En we moeten standvastig zijn in het geloof. We moeten weerstand bieden. Anders gaan we er onderuit. Ik heb vanuit het menselijk oogpunt genoeg reden om gewoon de handdoek in de ring te gooien. En te zeggen, nou bekijken jullie het maar. Gevoelsmatig heb ik dat soms ook. Maar dan moet ik mezelf ertoe dwingen om weerstand te bieden, om die gedachten te onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En dan te gehoorzamen, nee Heer, u bent goed, u bent trouw, u bent het leven, u bent de waarheid, u bent de weg, u houdt van mij. Ik heb een glorieuze toekomst. Dit leven hier op aarde is maar een seconde in the big picture. Wordt er tegen jou gelogen over iemand in de Calvary Chapel? Of elders in de kerkelijke wereld? Dat kan. Misschien wordt er tegen jou gelogen over de gang van zaken hier. Kijk, er is maar één ding die je bestand kan maken tegen deze leugens en dat is Jezus Christus. Hij zegt, ik ben de waarheid. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u waarheid bent. Jezus, dat u waarheid bent. En Heer, dank u wel dat wij als wedergeboren christenen de geest van de waarheid in ons hebben wonen. En Heer, dat is geen garantie dat wij niet in de valkuil van de leugen van de duivel kunnen trappen. Maar het betekent dat wij juist meer en meer standvastig moeten zijn en worden in het geloof. Dat we u meer en meer moeten gaan gehoorzamen. Want dat geeft ons onderscheidingsvermogen. Dank u wel dat u ons lief hebt. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat u zelfs zo trouw bent geweest dat, ik denk voor velen van ons, dat zelfs voordat wij tot wedergeboorte kwamen, dat u zich over ons ontfermde. Dat u ons had behoed van allerlei ellende en leugens. En dat u ons in dit proces, Heere, tot kennis der waarheid hebt gebracht. Heere, maak ons bestand tegen de leugen. Geef ons de zekerheid. Laat ons niet bang zijn van de Satan of van de leugen, maar help ons om juist verzekerd te zijn in u en in wie u bent. Zodat we met alle zekerheid, Heere, met beide benen op de grond, gewoon zeker weten dat wij niet bang hoeven te zijn en dat wij niet misleid hoeven te worden en verleid hoeven te worden. Help ons, Heer. We zijn zo hulpeloos zonder u. We zijn zo bankroet in ons geloof, Heer. We geloven wel, maar kom ons alstublieft tegemoet in ons ongeloof. In mijn ongeloof. Help ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. Als je één of meerdere leugens gelooft, breng deze leugens vandaag en voortaan bij de Heer. En misschien ben je momenteel verward over wat je nu wel of niet, of wat nu wel of niet waar is, wat je nu wel of niet kan geloven. Vraag het aan Jezus, die de waarheid belichaamt. Beproef hem. Beproef Jezus gewoon. Je mag het gerust heel vrijmoedig zijn in je vraag. Je mag gerust je emoties hierover bij het uiten. Je mag zelfs boos zijn. Hij kan het echt van je hebben. En het punt is dat je het bij hem gaat zoeken. De weg naar de waarheid in het leven. Dus mogen de Heer jou vandaag en deze week bevrijden van de leugen en leiden in de volledige waarheid. Mogen de geest van de waarheid jou in de volledige waarheid leiden terwijl je hem ernstig zoekt. Voor je eigen best wil, maar vooral Gods eer glorie. Ik wil afsluiten met dit vers. Toen hij, Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Als, twee keer, is voorwaardelijk. Het is aan je woord. Hij doet de rest. I can tell you right now, it's gonna be alright.